Goedemorgen. Afgelopen week sprak ik een geliefde broeder uit ons midden. En het gesprek kwam uiteindelijk op de tabernakel uit. En dat vond ik wel een mooi gesprek. Hij zei, ik vind die serie best wel verrassend. Want als ik het boek Exodus las, en dan kwam ik bij die hoofdstuk over de tabernakel, dan dacht ik van, dit is enerzijds wel fascinerend. Het doet wel wat met mij. Maar anderzijds, wat een details. 16 hoofdstukken lang details. Eerst al die opdrachtomschrijving, pietje precies. En dan nog de uitvoering. En het lijkt heel erg op die opdrachtomschrijving. En dan een klein beetje anders, maar eigenlijk wel grotendeels hetzelfde. Dus ik vond het wel fascinerend. Maar ergens al die details, ook niet altijd simpel om doorheen te lezen. En dus zei hij, ik vind het wel verrassend. Zo'n serie over de tabernakel. En we praten wat verder en ik zei ook van, weet je wat eigenlijk het grote waarom is achter die serie Jezus vinden in de tabernakel? Dat is Johannes 1, vers 14. Dat is eigenlijk de kerntekst. Daar staat dat het woord vlees is geworden. Dat Jezus Christus de mens geworden God is. Hij is afgedaald, het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Heeft onder ons getabernakeld, staat er eigenlijk. Jezus die zijn tent opslaat onder de mensen. Dus als wij nadenken over de tabernakel, die hele tabernakel die spreekt van Jezus. En al die voorwerpen die allemaal in die tabernakel staan, die spreken van Jezus. Die laat iets zien van zijn werk en van wat hij doet. En als de Bijbel dan vertelt in Hebreeën 4 vers 16 dat wij zonder schroom mogen naderen tot de troon van de genade, dan hebben wij de tabernakel nodig om te beseffen hoe volmaakt en hoe perfect en hoe volkomen ook het verlossingsplan is dat God had klaargelegd. En dat in Christus Jezus is vervuld. Zodat wij zonder schroom konden naderen tot de troon van de genade. Dus die hele tabernakel die spreekt van Jezus. En als we misschien wat langer onderweg zijn in het leven met Jezus, dan hoop ik dat zo'n serie ook de verwondering weer wakker schudt. Hè? Want wij zijn zo gewoon aan het wandelen met Jezus en de relatie met God en Het is volbracht. Ja, maar wat dan ook alweer allemaal precies. En hoe rijk was het ook alweer. En hoe groot. En hoe diep. Dat we daar weer bij stilstaan van, wow. Een relatie met God. Wow. En misschien als wij recent het spoor hebben gevonden van de wandel met Jezus, dat ook die serie een wereld voor je zal openen. Ik wist niet dat Jezus zo schitterend was. Dat wie hij is en wat hij heeft gedaan zo verstrekkend was. Daarom Jezus vinden in de tabernakel. En ik wil met jullie de Bijbel induiken bij Exodus 30. Het gaat over het koperen wasvat. En we hebben hier een creatieve weerspiegeling van het koperen wasvat. Met dank aan Fiona. Ik weet niet waar je zit. Volgens mij daar ergens. Oh, André. Echt? Goed man. Hij zei dat jij dat had gedaan. Nou, dat zoeken jullie samen uit. Prima. De creatieve weerspiegeling van het koperen wasvat door André. We gaan lezen Exodus 30. Vanaf vers 17 en ook een stukje uit het Nieuwe Testament, Johannes 13. Maar we beginnen bij Exodus hoofdstuk 30, vers 17. En er staat, en de Heere sprak tot Mozes. Nou, dat is al een hele mooie zin. Dat we weten dat koperen wasvat is een idee van God. En daar wil hij iets mee communiceren. Daar ligt een boodschap in, ook voor ons. En dan zegt God, u moet vervolgens een koperen wasvat maken met een bijbehorend koperen voetstuk voor het wassen. En u moet het plaatsen tussen de tent van ontmoeting en het altaar en er water in doen. Zodat Aaron en zijn zonen hun handen en voeten met water daaruit kunnen wassen. Wanneer zij de tent van de ontmoeting binnengaan, moeten zij zich met water wassen, opdat zij niet sterven. Of wanneer zij tot het altaar naderen om dienst te doen door een vuuroffer voor de Heere in rook te laten opgaan, moeten zij hun handen en voeten wassen, opdat zij niet sterven. Dit is een eeuwige verordening voor hen, voor Aaron en zijn nageslacht, al hun generaties door. En dan hoofdstuk 38, vers 8. En dan gaat het over Bezaliël. Door de Heer met de geest vervuld, de Heilige Geest, met praktische vaardigheid. En vervolgens maakte Bezaliël het koperen wasvat met het bijbehorende koperen voetstuk uit de spiegels van de dienstdoende vrouwen die dienst deden bij de ingang van de tent van ontmoeting. Dan maken we de sprong naar het Nieuwe Testament, het Evangelie van Johannes, hoofdstuk 13. De voetwassing. Hoofdstuk 13, vers 1 tot en met 10. En voor het feest van het Pascha, toen Jezus wist dat zijn uur gekomen was, dat hij uit deze wereld zou overgaan naar de Vader, heeft hij de zijnen die in de wereld waren en die hij liefgehad had, liefgehad tot het einde. Toen dan de maaltijd plaatsvond en de duivel Judas Iscariot, de zoon van Simon, al in het hart gegeven had hem te verraden, stond Jezus, die wist dat de Vader hem alle dingen in handen gegeven had en dat hij van God uitgegaan was en tot God heen ging, op van de maaltijd, legde zijn kleren af, nam een linnen doek en deed die om zijn middel. En daarna goot hij water in de waskom en begon de voeten van de discipelen te wassen en af te drogen met de linnen doek die hij om zijn middel had. En zo kwam hij bij Simon Petrus en die zei tegen hem: Heere, wilt u mij de voeten wassen? En Jezus antwoordde en zei tegen hem: Wat ik doe, weet u nu niet, maar u zult het later inzien. En Petrus zei tegen hem: U zult mijn voeten in der eeuwigheid niet wassen. En Jezus antwoordde hem: Als ik u niet was, hebt u geen deel met mij. En Simon Petrus zei tegen hem: Heere, niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd. En Jezus zei tegen hem: Wie gebaat heeft, heeft slechts nodig dat zijn voeten worden gewassen, want hij is al geheel rein. Tot zover. Het koperen wasvat, voor wie was dat nou bedoeld? Nou, dat was niet bedoeld voor de gewone Israëliet. De gewone Israëliet, man, vrouw van het volk, die mochten komen tot en met het altaar. En het heilige, de eigenlijke tent van de Heer, de woning van de Heer, was voor hen verboden terrein. Het was ook niet voor de levieten. De levieten waren de dienaren van de priesters. En zij mochten werk doen in de voorhof. En ze mochten ook het heiligdom met alle voorwerpen vervoeren. Als het volk Israël weer optrok in een grote kolonne. Ook niet voor de levieten. Nee, dat koperen wasvat, dat was daar neergezet in opdracht van de Heer voor de priesters. De zonen en verdere nakomelingen van Aaron, de hoge priester. Voor hen was het daar bedoeld. Priesters, want zij mochten naderen tot God. Zij mochten met het brandofferaltaar in de rug doorlopen naar die tent van ontmoeting om in dat heilige, achter het gordijn, dienst te doen. En wat is nou de boodschap van de Heer voor de priesters in dat koperen wasvat? Waarom stond dat daar? Nou, met dat koperen wasvat wilde de Heere God heel goed bij die priesters tussen de oren en in het hart krijgen. Je mag mij naderen, maar het gaat niet zomaar. Besef dat als je mij nadert, dat je nadert tot een heilig God. En als je nadert, en het mag wel, maar dan wil ik graag dat je even bij dat koperen wasvat pas op de plaats maakt. Dat je even inhoudt, dat je even stilgezet wordt. Dat je je heel erg bewust bent tot wie je nadert. En dat je gewoon even een moment neemt om je eigen toestand en daar waar je nu bent, op je in te laten werken. Want weet je, ik ben een heilig God. En dus moest die priester even pas op de plaats maken. Hij kon niet zomaar doorlopen. Nee, hij moest bij wijze van spreken eerbiedig botsen tegen dat koperen wasvat. Hier moet ik even zijn. En dat is ook wel bijzonder als je beseft waar dat koperen wasvat van gemaakt was. Want Bezaliël, die was geest vervuld, zo mooi, met praktische vaardigheid. De Heer had hem helemaal volgemaakt om ambachtswerk te verrichten. Nou, die verzamelde en hij ontving van vrouwen glad gepolijste koperen spiegels. Spiegels waren toen van glad gepolijst koper. Nou, hij ontving van dienstdoende vrouwen, kreeg hij dat. En die man die was zo begaafd en hij kon zulke mooie kunstzinnige dingen formeren dat hij met die spiegels een koperen wasvat maakte. En dat deed hij op zo'n bijzondere manier dat het uiteindelijk één grote reusachtige holle spiegel was. Het werd gevuld met water en dan werkte dat ook nog uit als een soort vergrootglas. En als je dan naar boven stond, ja, dan zag je jezelf. Knap staaltje werk van Bezaliel wat God in hem had gelegd door de geest. En dan is daar het koperen wasvat en dan ben je dan een priester en dan weet je, ik mag naderen tot God. En dan kom je daar bij dat koperen wasvat en het eerste wat je ziet is je eigen gelaat. Nou, dan maak je wel even pas op de plaats. Dan word je even stil. Bewustwording. En dan sta je daar en dan sta je te staren naar jezelf. En dan denk je van ja, dat kampement 2,5 à 3 miljoen mensen, naar schatting. Met alle vrouwen, kinderen meegerekend. Een oneindige mierenhoop. Als je bovenop die Sinaï zou staan, zou je denken wat een mierenhoop. En allemaal mensjes daar. En dan is er één mensje, zo'n priester. En die mag dan naderen tot die heilige God. Nou, dat gaat wel door zo'n priester heen, denk ik. Van, ik mag naderen tot een heilige God. Maar als je dan staat te turen in dat koperen wasvat, en dan gaat je blik omhoog naar die tent der ontmoeting, en dan rust daar die wolk van de heerlijkheid van de Heer, dan besef je niet alleen wie ik ben, maar dan besef je ook van wie God is. En dat staat in het eind van het boek, in hoofdstuk 40, hoe de wolk van de heerlijkheid van de Heer, waarin God zelf is, neerdaalde op die tent. Nou ja, en wat is de heerlijkheid van de Heer? Letterlijk betekent heerlijkheid dat wat heel zwaar is. Dat wat gewicht heeft. Het is de indrukwekkendheid van God, van heel zijn wezen. Het is de voortreffelijkheid van al zijn eigenschappen. De zuiverheid van zijn karakter. Het onberispelijke van zijn persoon. Het allemaal vermenigvuldigd met elkaar en dan samengebald in één woord. Heerlijkheid. Dat is het gewicht van wie God is in zijn heiligheid. En als Mozes dan een glimlach opvangen van de heerlijkheid van de Heer, dan gaat het daar over de vergeving, de genade, de barmhartigheid, de majesteit en de luister van de Heer. Dat is de Heer. Van hemel en aarde. En dan glijd je blik weer terug naar beneden en dan sta je weer te turen in het koperen wasvat. En denk je van ja, ik ben maar een klein mensje met zo'n ontzagwekkend grote heilige God. En nu? En dan zie je van ja, ik heb allemaal stof aan mijn voeten en verontreinigde handen van al dat zand hier in die woestijn en van die voorhof. En nu? Nou, dan wist je heel goed wat en nu. Want er zat natuurlijk water in dat koperen wasvat. En je wist van, ja, God die wil dat ik mij laat reinigen. Daar kon je niet omheen. Wat zegt God in dat koperen wasvat tegen zo'n priester? Allereerst, pas op de plaats. Nader heel bewust. Vanuit een besef van wie jij bent en een besef van wie ik ben. Ja, vanuit dat besef denk je van, het is nodig dat ik rein ben om te komen. En dan zegt God, hier is water. Je mag je wassen. Je handen en je voeten. En dan, als je dan gereinigd bent en rein bent, dan mag je naderen in mijn aanwezigheid. Wie mocht er naderen tot God? Voor wie was het koperen wasvat? Voor de priesters. Want zij mochten ingaan. Zij mochten God dienen in zijn aanwezigheid. En daar heb je reine handen en een rein hart voor nodig. Pure noodzaak. Om in te kunnen gaan in de aanwezigheid van de Heer. En toen moest ik denken aan Psalm 24. Een prachtige psalm van David. Waar hij zegt van ja, wie kan opklimmen tot de berg van de Heer? Wie kan staan op zijn heilige plaats? En dan zegt David, wie rein van handen is en een zuiver hart heeft. En daarvoor is het koperen wasvat. Zodat je rein kunt zijn en zuiver en heilig en God kunt naderen. Ja, dat was voor de priesters toen en daar. Maar ja, wij leven hier en nu. Wat betekent dat nou voor ons? En het bijzondere is het licht wat het Nieuwe Testament daarop werpt. Want het Nieuwe Testament maakt ons heel erg duidelijk, ook in Openbaringen 1 bijvoorbeeld, dat op het moment als wij knielen voor de Heer Jezus, als wij knielen bij het kruis en ons leven overgeven aan Hem, als wij ons vertrouwen stellen op de Heer Jezus Christus, ja, dan worden wij verzoend met God. Ja, dan worden wij vergeven. Dan wordt de straf die wij hadden moeten dragen om onze eigen zonde wordt gelegd op Jezus. En dan is daar vergeving. Maar er gebeurt nog iets. Dan worden wij gemaakt tot priesters voor God, de Vader. Openbaring 1 vers 5. Daar staat over de Heer Jezus Christus, die ons heeft lief gehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed. En die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en zijn Vader. We zijn gemaakt tot priesters. En Petrus die zegt in 1 Petrus hoofdstuk 2 ook dat wij door Jezus en na Jezus toegeroepen worden om daar in verbinding met Jezus te worden een koninkrijk van priesters. Dat is bijzonder. Dus daar bij het kruis worden niet alleen onze zonden vergeven, worden wij niet alleen verzoend met de Vader, maar worden wij ook gemaakt tot priesters. Dus ieder kind van de Vader is ook een priester voor God de Vader. En wat mochten priesters doen? Die mochten naderen tot God. En dan zegt Hebreeën 4, vers 16, laten wij, inderdaad, laten wij zonder schroom naderen tot de troon van de genadige. Waar we telkens als we hulp nodig hebben, genade en barmhartigheid zullen vinden. We zijn kind van de Vader en ook priester voor de Vader. Geroepen om God te naderen. Is dat ook jouw ervaring? Dat je zegt van ja, ik mag zonder schroom naderen tot de troon van de genadige. Als we kijken naar die priesters, ja, die werden dan uitgenodigd om te naderen, maar dan eerst dat koperen wasvat, even pas op de plaats, even stil worden, even heel bewust zijn van wow, ik nader tot een heilig God. En ik denk dat wat daar gebeurt dan met die priesters, dat is ook wel een woord voor ons als gemeente hier vandaag. Want er staat, laten wij zonder schroom naderen tot de troon van de genade. Laten wij heel bewust naderen tot de troon van de genade. Er staat niet, laten wij routinematig naderen tot de troon van de genade. Er staat niet, laten wij onnadenkend naderen tot de troon van de genade. Laten wij op een drafje uit de drukte naderen tot de troon van de genade. Er staat niet, laten wij nonchalant naderen tot de troon van de genade. Er staat niet, laten wij verveeld naderen tot de troon van de genade. Nee, er staat, laten wij zonder schroom naderen tot de troon van de genade. Daar staat er. Zonder schroom. En daar waar de priesters even moesten inhouden om heel bewust te zijn. Hé, ik nader een heilig God. Ik denk dat ook een woord is voor ons in een gejaagde, drukke samenleving. Dat we zomaar even gaan. Dat God zegt van ho, besef tot wie je nadert. En dan is daar voor de priesters het koperen wasvat. En dat is dan voor ons de spiegel van het woord. Dat God zegt van, hé, dit is wat ik jou geef. De spiegel van het woord. En als we daar dan in kijken, zoals de priester keek in die spiegel van het koperen wasvat. Ja, dan worden we ook bepaald bij onszelf. En we worden bepaald bij God. En dan zegt Johannes in zijn eerste brief twee bijzondere dingen over het karakter, het wezen en de heerlijkheid van God. Het eerste wat hij zegt is, God is licht en in hem is geen spoor van duisternis. Dat is onze God. En hij zegt in hoofdstuk 4, God is liefde. In hem is geen spoor van zelfzucht. Dus wij naderen tot een God die volmaakt is in liefde, die de zuiverste vorm is van licht. Dat is onze God. Geen spoor van duisternis, geen spoor van zelfzucht. En daar waar hij met zijn heerlijkheid de tent vulde, daar is die wolk waarin hij verscheen gewoon bescherming voor de mens. Want als het licht en de liefde in die zuiverste vorm van wie God is, als dat zonder een wolk omgeven zomaar naar de mens toe zou komen, je zou niet kunnen bestaan, je zou smelten als sneeuw voor de zon bij zoveel liefde, bij zoveel licht, bij de intensiteit van zoveel goedheid. En dat is wat Johannes zegt. Als wij onszelf spiegelen in dat woord, dan raken we weer helemaal onder de indruk van wie God is. En je ziet jezelf. Want dan is daar bijvoorbeeld een paar hoofdstukken eerder, een paar boeken eerder ook Efeze. De brief van Efeze. En dan zegt Paulus in Efeze 5 vers 2. Wandel als geliefde kinderen op de weg van de liefde. En in vers 8 zegt hij van hoofdstuk 5. Wandelt als kinderen van het licht. Op de weg van het licht. Dus omdat God liefde is. Geliefde kinderen, wandel op de weg van de liefde. Omdat God licht is en hem is geen spoor van duisternis. Geliefde kinderen, wandel als kinderen van het licht. Nou ja, en dan sta je daar in de spiegel van het woord een beetje te turen. En dan denk je van ja, ik mag naderen tot God. Maar hij is zuiver in zijn liefde, zuiver in zijn licht. En ben ik dat? Nou, ik weet het antwoord wel. Is in mijn wandel geen spoor van duisternis? Wandel ik in het zuiverste spoor van een kind van het licht? Is er mij geen spoor van zelfzucht meer? Is mijn wandel als geliefd kind ook in de zuiverste vorm van zuiverste, gevende, onvoorwaardelijke liefde? En zoals die priester daar dan stond en denk van ja, het contrast tussen dat blikveld in die koperen wasvat en de heerlijkheid van God. Ja, dan zie je ineens het stof aan je handen en het zand aan je voeten. Als wij kijken in de spiegel van het woord en we beseffen wie God is en hoe onze wandel eruit ziet. En ik van, ik heb vuile handen en ik heb vuile voeten. De perfectie en de volmaaktheid van die heilige God in zijn licht en zijn liefde. Ik ben er een imperfecte, onvolmaakte weerspiegeling van. De spiegel van het woord, het maakt ons bewust. En toch is daar die uitnodiging. Laten wij dan zonder schroom naderen tot de troon van de genade. Terwijl God uitnodigt dat ik me ga spiegelen in het woord. En ik denk van nou, dat weet ik niet. Zegt God, ja maar ga maar zonder schroom naderen tot de troon van de genade. Ik weet niet wat er met jou gebeurt. Maar als jij aan jezelf ontdekt wordt. En je weet van die wandel van mij in dat licht en in dat liefde, in die liefde. Die onvolmaakte wandel van mij. En dan zonder schroom. Nou, wat het eigenlijk doet, is dat het juist mij berooft van vrijmoedigheid. Als ik dat ontdek van mezelf, dan berooft mij dat van een bepaalde vrede. Dan berooft mij dat van een bepaalde blijdschap. Dan ervaar ik juist een bepaalde blokkering in de vertrouwelijke omgang met God. En als we het hebben over intimiteit met God, dan denk ik juist van, ja, maar Heer, u ontdekt mij aan mezelf. Ik sta te staren in de spiegel van het woord. En dan vraagt u mij om zonder schroom te komen. En misschien is dat wel jouw worsteling. Misschien is dat wel jouw worsteling. Dat je zegt van ja, ik ben met het kruis geweest. En ik heb geknield voor de Heer. En ik heb mijn leven aan hem overgegeven. En ik weet mijn zonden zijn vergeven. En ik weet ik ben verzoend met hem. Maar dan ga ik de weg van de praktijk in. En dan blijkt dat zo vaak zo niet uit mijn leven. En dan denk ik van ja, ben ik dan wel gered? Was het dan allemaal wel echt? Is God dan wel echt in mijn leven aan het werk? Of moet ik mijn hart nog een keer aan Jezus geven? Moet ik nog een keer gered worden? Moet ik nog een keer wederom geboren worden? Moet ik nog een keer rennen naar het kruis? Misschien is dat wel jouw worsteling. En is er vandaag iemand die zegt van, hey, ik wil langskomen bij jou. En als je zegt van, joh, ik heb vuile handen, vuile voeten, dan wil ik jouw voeten wassen. En misschien zit je hier en zeg je, ja, ik vind dat eigenlijk wel iets verwarrends altijd. Want ja, ik geloof dat. Ik geloof dat ik daar ben geweest bij dat kruis. En dat ik mijn hand ook op het offerlam heb gelegd. En mijn zonden gingen over op dat offerlam, op de Heer Jezus Christus. En de dood die ik verdiende, die stierf hij. En het leven dat hij was, dat gaf hij aan mij. Ik gaf hem mijn naaktheid en hij gaf mij zijn heiligheid. Hij bekleedde mij met gerechtigheid. En ik ben gereinigd. En ik ben gered. En ik ben gewijd. En ik ben volmaakt in hem. En ja, ik weet ook wel dat mijn wandel niet volmaakt is. Maar daar hebben we toch genade voor. Dat is toch het hele idee van het evangelie. Dat genade is. En dat, het, ja, dat die vuile handen, die vuile voeten. Ja, dat maakt toch niet zoveel meer uit. En is er vanmorgen iemand die zegt, ik wil naar je toe komen. En ik wil toch je handen en je voeten wassen. En die verwarring en die worsteling, dat zie je helemaal terug in Johannes 13, bij Petrus. Want wat gebeurt daar, bij dat Pesachmaal, dan zitten ze daar met elkaar. En de Heer Jezus doet dan een linnen schort om. En die pakt een kom. En dan gaat met die kom gaat hij langs zijn discipelen. En ik weet niet of Petrus de eerste in de rij is, ik denk het niet. Het zal misschien een zwijgend gebeuren geweest zijn. Jezus die de voeten was van de discipelen. Nou, en dan komt de Heer Jezus uiteindelijk bij Petrus. En ik houd van Petrus. Dat vind ik zo'n prachtige man. En dan zegt hij, Heer Jezus, ik dacht het niet. U gaat niet mijn voeten wassen, want dat is het werk van een slaaf. En ik acht u hoog. U zult mijn voeten in der eeuwigheid niet wassen. Dan zegt Jezus, dan heb je geen deel met mij. En dan komt daar Petrus. Oh, Heer Jezus, was me dan maar helemaal. En mijn handen, en mijn voeten, en mijn hoofd. Nou, zegt Jezus, dat is ook niet nodig. En dan komt daar die bijzondere zin, die vanmorgen zo belangrijk is. En er staat daar, Jezus zegt tegen Petrus in 1 Johannes 13, vers 10, wie gebaat heeft, heeft slechts nodig dat zijn voeten worden gewassen. Want hij is al geheel rein. Wie gebaat heeft, wie helemaal gewassen is, heeft slechts nodig dat alleen zijn voeten worden gewassen. Want hij is al geheel rein. Je hebt hier het beeld van volledige wassing en het beeld van gedeeltelijke wassing. En dan staan we weer in de voorhof. Daar hebben we weer het koperen brandofferaltaar en het koperen wasvat. Want dat spreekt daarvan. Want het geheel gebaat, het geheel gewassen, je hele lijf, alles, die totale reiniging, dat gebeurt daar bij dat brandofferaltaar, bij wat vooruitwijst naar het kruis van Christus. Als we daar knielen aan de voet van het kruis bij de Heer Jezus, en we komen bij dat altaar, dan zegt dat altaar tegen de ongelovigen, jij bent een zondaar. Dat is wat het kruis zegt tegen een ongelovige, jij bent een zondaar. En je bent verwijderd van God. En je hebt iets nodig. Een redding. En daar waar een ongelovige knielt bij het kruis. En zijn hand legt op de Heer Jezus Christus. Daar wordt hij gered. Daar is dan dat plaatsvervangende van wat de Heer Jezus heeft gedaan. Daar is de grote ruil. Daar krijgt Jezus de dood. En daar krijgt degene die naar Jezus toekomt het leven. En daar word je geheiligd. Want al wie het altaar aanraakt, wordt heilig. Daar word jij een nieuwe schepping. Daar krijg jij een nieuw hart. Daar ben jij gered. Daar word jij geheiligd. Daar word jij gewijd en volkomen gereinigd. Dat is eenmalig. Je hebt een voor het kruis en een na het kruis. En voor het kruis ben je een zondaar, verwijderd van God. En na het kruis ben je een heilige, geroepen tot God. Je bent dood voor de zonde en levend voor God in Christus. En dat heeft geen herhaling. Dat is eenmalig. Het kruis zegt tegen de ongelovigen, je bent een zondaar. En het wasvat, als je dan doorloopt, het wasvat zegt tegen de gelovigen, het wasvat zegt tegen de gelovigen, het kind van God, je hebt reiniging nodig. Dat is de plaats van eenmalige redding. En dit is de plaats van dagelijkse reiniging. En dat is wat Jezus bedoelt met de voeten. Want daar waar wij als heiligen, als kinderen van God het leven ingaan. Met een hart dat bonkt voor een God die licht is, voor een God die liefde is. Dan weten wij dat onze wandel niet volmaakt is. En dan hebben we het nodig dat de Heer Jezus ons doet wandelen en ons doet groeien op de weg van licht en liefde. Er is een tekst uit het boek Spreuken. Spreuken 4 vers 18. Dat is een van mijn, nou ik heb heel veel favoriete teksten, maar goed, dat is ook één. Van de favoriete teksten, daar staat dat het pad van de rechtvaardige, van de mens die gered is, het pad van de rechtvaardige is als een helder licht dat gaandeweg steeds helderder gaat schijnen, totdat het volledig dag is geworden. Dat is het koperen wasvat. Dat is Jezus die zegt, mag ik jouw voeten wassen? Want ik wil dat je steeds meer gaat stralen, steeds meer mijn licht en mijn liefde gaat weerspiegelen. Dat is de weg die ik voor jou heb. En daarom zegt Jezus tegen Petrus, Petrus, je bent volkomen rein. Je bent gered. Je bent in mij volmaakt. Je hoeft niet helemaal gebaat te worden. Maar je moet wel je voeten uitsteken. Want je wandel, je dagelijkse wandel, is niet volmaakt. Je bent een geheiligd kind die struikelt. Je bent een geheiligd kind op weg naar volmaaktheid. En de uitnodiging van Johannes 13 is, hou je voeten niet onder de stoel. Maar erken, Heer Jezus, ik steek hem uit. En met dat ik die voet uitsteek, dan zeg ik, ik erken, ik belijd, ik heb u nodig. Mijn wandel is niet zuiver. En ik weet dat ik mag naderen tot een heilig God, maar mijn wandel is niet zuiver. Maar ik weet ook, U komt naar mij toe. U komt naar mij toe. Dat is toch een wonder. In de voorbereiding van deze preek, dan dacht ik van ja, we hebben ook weinig in de melk te brokkelen vanmorgen. Heel weinig. Het is de uitnodiging van de Heer. Nader tot mij. Het is het werk van de Heer. Laat je reinigen. Het enige wat wij in de melk te brokkelen hebben vanmorgen, dat is dat we zeggen, ik erken en ik steek mijn voeten uit. En dan komt u naar me toe om mij weer rein te maken. Onderweg naar uw toekomst, steeds meer uw beeld weerspiegelen. Wat is de boodschap van het koperen wasvat voor ons? Nou, de eerste wat de Heer heel duidelijk bij ons neer wil leggen is nader bewust. Zonder schroom, maar niet op een drafje uit de drukte, niet te nonchalant, niet te routinematig. Nader heel bewust. Besef tot wie je nadert. Maar nader, zonder schroom. Zonder schroom, ja. Je bent gered en gereinigd. En je mag je voeten uitsteken. Ik maak je heilig en rein. En dan mag jij gereinigd dat heiligdom binnengaan. En voor de troon van God verschijnen. Laten we God dan naderen. Bewust. Zonder schroom. Want gereinigd door Jezus. Als wij onze voeten uitsteken tot Hem. En Hij met die schort om ons heilig maakt. En rein maakt. Van dagelijkse vlekken. En dan komen we tot de troon van de genade. Telkens waar we hulp en barmhartigheid vinden als we die nodig hebben. En als we het hebben over intimiteit met God. Dan denk ik, als dit tot ons doordringt, als we dit omarmen, onze positie in Christus door het kruis en de praktijk van het leven in dat wasvat, dat we ook zullen groeien in intimiteit met God. Want de verkwikking die ontstaat en de verfrissing die ontstaat en de nieuwe kracht die er is en de vreugde in de Heer die opborrelt, als je de ervaring hebt van Heer, u was mijn voeten. Want 's ochtends bad ik nog, Heer, geef mij geduld om die liefdevolle vader te zijn. Die tijd neemt voor oogcontact. En aan het eind van de avond dan denk je van, man, hoe ongeduldig kun je zijn. En dan te beseffen, Heer, u komt langs als ik mijn voeten uitstrek. En dan maakt u mij zuiver en rein. En dan mag ik weer vrijmoedig rennen naar die troon. Zonder schroom. En omdat het allemaal genade is vanmorgen, wil ik ze afsluiten met gebed. En dan blijven we eerst allemaal even lekker zitten. We mogen het ontvangen. En dan gaat de band een lied zingen, ons toezingen. Dat God nieuw maakt. Dat de Heer Jezus nieuw maakt. En wat we dan gaan doen, is dat we gewoon een moment stilte hebben. En misschien duurt die stilte wel zo lang dat het ongemakkelijk wordt. Nou, laat dat maar even zo dan. En dat we dan in die stilte, nadat dat lied over ons heen is gegaan, van het is God die dingen nieuw maakt in ons bestaan, dat we dan over twee dingen nadenken. 1. Hoe bewust nader ik God in mijn dagelijks leven? Hoe bewust ben ik mij als ik tot een nader van wie die is? En dan zeg ik niet meer dat je niet mag bidden op de fiets of bidden tijdens het hardlopen, maar gewoon hoe bewust nader ik tot God? Dat is het eerste. En het tweede is, hoe bewust laat ik mij dagelijks reinigen? Reinigen van dingen die via de media mijn oren binnenkomen. Dingen die via de media mijn ogen binnenkomen. Dingen die misschien van binnenuit naar boven komen. Waarvan ik gewoon weet, dat berooft mij van vrijmoedigheid. Van vrede. Van intimiteit met God. En dat ik dan niet helemaal terugval in een soort van geestelijke depressie. Van, Heer, het wordt nooit wat bij mij. Maar dat ik mag zeggen, van nee, ik ben een geheiligd kind en ik steek mijn voeten uit. En u komt langs om mij te reinigen. Dus we mogen het ontvangen. Dit lied mogen we ontvangen. En dan in die stilte die komt. Even pas op de plaats. Letterlijk even stil. Heer God, hoe bewust ben ik mij als ik tot u nader. Van wie u bent en wie ik ben. En doe ik dat. Mijn voeten uitstrekken. En daarin erkennen. Ik heb uw reiniging nodig. En dan rennen naar de troon. Na die stilte dan gaan we samen zingen. Dan zijn wij die aanbiddende geloofsgemeenschap onderweg naar de volmaakte toekomst van de Heer. En Dat we bij wijze van spreken vanuit die verkwikking en die nieuwe kracht die God geeft. Zullen zingen als nooit tevoren. Zullen aanbidden als nooit tevoren. Want we weten het is zijn werk dat ik gered ben. Eenmalig. En het is zijn werk dat ik gereinigd word elke dag. Door het water van het woord. Door het water van de geest. Door de genade van de Jezus die onze voeten wil wassen. Zo samen bidden. Ja, Vader, we vinden het hier in onze gemeente altijd prachtig om te staan. Maar vandaag, in ieder geval voor dit moment, willen we even zitten. Zitten aan uw voeten. Als Maria die luistert. Even niet als de Martha die rent. Maar even stil worden. Ik zou me zo kunnen voorstellen, heer, dat die priesters in de bedrijvigheid van die voorhof ook altijd maar aan het rennen waren. Dat u hen dan de genade geeft van de handrem. Even pas op de plaats. Tot wie nader je ook alweer. Tot de Heilige God. En we willen straks stil worden voor u. Nadat we dat lied hebben ontvangen uit uw hand. Om dan te ontvangen. Om dan te beseffen. Tot wie we naderen. Dat het moment een oase mag zijn. In een hectische samenleving. In een jachtige week. Een hectiek van jonge gezinnen. Als we die ontvangen hebben. Als cadeau van u. Of in de hectiek van vriendengroepen waar we deel van uitmaken. Even in de oase komen. Ons bewust worden van wie u bent. Tot wie we naderen. Een God van licht. In wie geen spoor van duisternis is. Een God van liefde. Volmaakt. En Heer, dan zullen er dingen boven komen. Want u bepaalt ons ook bij onszelf. Van de afgelopen week. Van deze morgen. Maar Heer, dan mogen we onze voeten uitstrekken. Als een belijdenis. Van verontreiniging. Van onzuiverheid. Onze handen zijn niet vlekkeloos. En dan komt u met uw handdoek. Dan komt u met die kom met water. En dan wilt u ons verkwikken en reinigen. Door het water van het woord. En uw bloed. En Heer, vanuit die stilte willen we dan in dankbaarheid opstaan. Om te dienen in uw aanwezigheid. En u een offer te brengen van aanbidding. Maar Heer, misschien is het dan wel een offer. Want soms gaat zingen vanzelf. Dan worden we opgetild door elkaar. Maar soms is zingen echt een offer. Dan doet het pijn. Maar dan bidden we elkaar ook de zegen toe van Paulus en Silas in de gevangenis. Die konden zingen in de nacht. Dat u kwam met uw verkwikking, met uw geest in hun hart. En Heer, zo bidden we hier voor elkaar. En zo bidden we voor dit moment. Werk in ons midden, Heer. Door uw machtige geest. Raak ons aan. Dat we van hier zullen gaan. Verfrist en verkwikt en bemoedigd. En onder de indruk van uw genade. We eren u. We houden van u. En we danken u. Neem zo uw weg in ons midden, in ons hart. In Jezus' naam. Amen.